U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling.
Dag beste luisteraars, hier zijn we weer met een nieuwe Normcast. Onze gast van vandaag is algemeen secretaris bij Program for Endorsement of Forest Certification, of beter gekend als PEFC. We hopen jullie vandaag een bredere kijk te bieden op duurzaam bosbeheer en bijgevolg wat dat eventueel kan inhouden voor verpakkingsmateriaal uit papier en karton. En om jullie misschien te overtuigen om aan PEFC deel te nemen. Welkom Samuel Oldenhoven.
Goeiedag.
Ja, we gaan beginnen bij het begin. Hè. PEFC, kan je dat eens voorstellen? Hè? Wat is duurzaam bosbeheer en wat zijn daar de uitdagingen bij?
Zeker. Wel, PEFC is sinds nu 20 jaar opgestart. Het is een NGO die dus wel heel klein is opgestart vanuit Europese bossen, van 7 landen tot en met nu 55 landen. Het is een label die men kan terugvinden op een product als bewijs van duurzaam en legale herkomst van hout en papier. Van het bos tot eindproduct wordt er een controle in elke fase van een transformatie via externe auditors op basis van robuuste en strenge nationale en internationale normen. En het helpt eigenlijk de brandowners, retailers, maar ook eindconsumenten, maar ook bosbeheerders om hun engagement voor de bossen eigenlijk te tonen. Ja. In een aantal cijfers, het is dus het meest verspreide label en van of certificaat voor duurzaam bosbeheer met 280 miljoen hectare, okay. Dus ongeveer 8-9% van de bossen wereldwijd. 20.000 COC-bedrijven, COC, dat is een chain of custodies, dat zijn bedrijven die het hout transformeren, en meer dan 1 miljoen boseigenaren. En we hebben kantoren in 55 landen. Elk van die landen zijn ook, het zijn NGO's, dus non-for-profit. Dat zijn we ook. Alles dat we winnen wordt geherinvesteerd in duurzaam bosbeheer en het promoten van duurzaam bosbeheer. Ja. In België, wat is dat? Wel, in België is dat 300.000 hectare van de roughly 650.000 hectare bos. En ongeveer 500 bedrijven in de hout- en papiersector. We zijn wereldwijd aanwezig, maar we hebben ook een zeer sterke lokale aanpak. Ja. En bijvoorbeeld in België en buurlanden zijn 98% van de bossen die gecertificeerd zijn, zijn PEFC.
Okay. Dus het is voornamelijk eigenlijk Europees dat jullie bekender tussen haakjes zijn of toch nog echt wereldwijd?
Dan moeten wij misschien gaan kijken eigenlijk hoe wij eigenlijk zijn opgestart en hoe boscertificeringen zijn opgestart. In de jaren 90 verloor men bijna tussen de 10 en de 12 miljoen hectare per jaar. Ik moet zeggen dat dit gedaald is en dan nu weer stijgend is, wat ook een problematiek is. Ja. Maar dus heel wat stakeholders hebben zich samengebracht op de conferentie van Rio in 92. En vandaar is een andere certificatie opgestart, FSC. Maar die richtte zich grotendeels op tropische wouden.
Okay.
En boseigenaren in Europa wensten ook eigenlijk aan te tonen dat zij aan duurzaam bosbeheer deden. En men weet dat ook bijvoorbeeld voor papiertransformatie. Eigenlijk driekwart vandaag de dag 90% komt vanuit Europa. Dus zij wouden dat ook aantonen.
Ja.
Maar certificatie of die certificatie was niet destijds aangepast aan kleine en versnipperde bossen. Bijvoorbeeld in België is de gemiddelde 2 hectare. Ten opzichte van tropische bossen waar men spreekt over miljoenen hectare. En dus landen en stakeholders, boseigenaren, hebben zich samengebracht en om het PEFC-certificatie op te richten in het jaar 2000. En sindsdien zijn we uitgegroeid van 7 tot en met 55 landen. Hoe wij werken eigenlijk als wij een normen of een standaard zetten, dan gaan wij eigenlijk alle stakeholders consulteren die belang hebben rond het bos of rond de topic die wordt besproken. En we werken daar met wat men noemt de Agenda 21, dus met de 9 grote belanghebbende stakeholders die moeten geconsulteerd worden.
Goed, je sprak over de COC, hè. Wat zijn daar zo jullie belangrijkste pijlers in?
Maar misschien kan ik misschien even verder op ingaan. Het is waar dat we ook zien dat bossen vandaag de dag ook niet in echt een heel goede staat zijn.
Ja.
Men ziet klimaatverandering, temperatuurverhoging, minder precipitaties of regen. Brengt ook onze bossen ook in Europa in gedwang. Het is niet omdat er geen ontbossing is, dat al de bossen in goede staat zijn. En dus vandaar dat ik even ook ga teruggaan naar de COC, maar klimaatsverandering, biodiversiteit, inheemse volkeren en sociale issues, water, bodem, illegale houtkap, dat zijn allemaal punten die wij aanhalen met onze forest management standaard. Wat wij vragen is eigenlijk dat er regeneratie na oogst komt, dat er een gezonde bosecosystemen zijn, maar ook het aanpassen van bossen naar eigenlijk de nieuwe realiteit. Men denkt nu bijvoorbeeld aan het aanplanten van bossen, van bomen in bossen vanuit de mediterraanse omgeving, omdat die meer aangepast zijn bijvoorbeeld aan droogtes.
Okay.
Dus zoals ik zei, welzijn van werknemers ook heel belangrijk. Veiligheid, opleiding, maar ook mensenrechten, kinderarbeid, die worden allemaal bekeken eigenlijk bij, dus als men kijkt naar boscertificatie, dat wordt allemaal bekeken en de welzijn van de gemeenschap eigenlijk rond het bos. Dus voor COC, wat zijn de grootste pijlers? Wij garanderen eigenlijk de herkomst uit duurzaam beheerde bossen. We voldoen bijvoorbeeld aan huidige regelgevingen zoals IUTR en wij zullen voldoen aan de UDR, zoals iedereen heeft die het allemaal deze regelgeving gezien. Wij moeten ons daar aanpassen om relevant te blijven en we zullen het ook dan doen. We voldoen ook aan een groeiende markt. Ik zou zeggen, bijna meer dan 80% van de Belgische populatie wenst niet een product te kopen die eigenlijk aan ontbossing of van ontbossing zou komen. Voor een COC is ook de toegang tot markten, uiteraard bijvoorbeeld publieke aanbestedingen, vragen regelmatig om duurzaamheidscriteria te kunnen aantonen. De COC heeft daar een gecontroleerde traceerbaarheid via onafhankelijke audits. Er is een hoge beschikbaarheid van PC-gecertificeerd materiaal op lokaal vlak, maar ook op internationaal vlak. Dekking ook van gezondheids-, veiligheids-, arbeidsvereisten in de COC, dus in de bedrijven die dus het hout transformeren. Dus om misschien even duidelijk te maken, er zijn twee certificatiesystemen.
Mm-hmm.
Eén rond bos, die gewoon al de pijlers gaat, die ik aanhaalde, gaan controleren en verifiëren. En dan de chain of custody, die eigenlijk gaat kijken naar alle houtstromen, dus vanuit het bos tot en met de eindconsument. Zodanig dat de consument, wanneer hij een label ziet op een product, dat hij kan gewoon waarnemen dat het uit een duurzaam beheerd bos komt.
Ja, oké. Okay. Die chain of custody, voor private boseigenaars bijvoorbeeld, kunnen die eigenlijk zich laten certificeren? Die hebben op zich dan niet het doel om hun bos te laten kappen of delen laten kappen voor verder te produceren, maar eigenlijk een natuurpunt bijvoorbeeld, zouden die bijvoorbeeld ook zich kunnen aansluiten bij jullie?
Dus ze gaan zich niet COC certificeren, want COC is duidelijk voor transformerende bedrijven. Bossen die gaan dan voor een boscertificaat, die kunnen zich daar zeer duidelijk bij aansluiten. Uiteraard kijken wij wel naar de drie pijlers van sustainability, dus
ja.
Economie, ecologie en de sociale omstandigheden. Mm. En in eender welk bos kan er wel een deel voor productie zijn, een deel meer voor biodiversiteit, een ander deel meer voor bijvoorbeeld het sociaal bos waar mensen in kunnen gaan wandelen en dergelijke. En dat wordt eigenlijk in een bosbeheerplan samengevat. En daar is geen probleem mee indien een stuk van het bos niet productief is en dergelijke. Dus iedereen mag zich daar aansluiten. Eender welk wie. Uiteraard, de bedoeling van een boscertificaat, een forestcertificaat, is om die eigenlijk ook in de markt dan te kunnen neerzetten. Ja, dus indien dat een volledige, zou ik zeggen, hoe noemt dat, een reservaat zou zijn, waar dat volledig untouched wordt, ja, dan heeft dat weinig of geen zin.
Ja,
behalve om aan te tonen dat men duurzaam bosbeheer doet.
Ja. Voilà. Okay. Maar ja, bij een natuurpunt ga je er eigenlijk een beetje vanuit dat zij dat doen. Allee, ja.
Ja, maar ik denk dat er ook wel een aantal natuurreservaten zijn waar er ook wordt geoogst, bijvoorbeeld, om om bossen aan te passen aan de klimaatsverandering, om met inheemse soorten te werken, waar er bijvoorbeeld misschien exoten waren en dergelijke. Ja. Dat zijn allemaal punten die kunnen ook worden bepaald in een bosbeheerplan en dus die dan ook op een oogst leiden. Mm-hmm.
Oké, okay, goed, interessant. We hebben natuurlijk ook FSC, ik heb ze daarnet kort even aangehaald. Zijn er grote verschillen met jullie? Moeten we jullie eerder wat zien als conculega's of concurrenten?
Wij zijn, ik zou zeggen, collega's. Ja. Het zijn twee labels, dezelfde missie. Zelfde visie ook. Mm-hmm. We hebben er beiden baat bij om eigenlijk duurzaamheid en duurzaamheid in bossen wereldwijd te gaan brengen. Ja. Gezamenlijk zijn wij voor het moment tussen de 10-11% van de bossen wereldwijd. Mm-hmm. Gezamenlijk. De twee systemen worden gelijkgesteld, ik zou zeggen, door onafhankelijke systemen, bijvoorbeeld de Timber Procurement Assessment Committee van de Nederlandse overheid, of CPET, dus ja. Die zetten ons gelijk. Misschien om duidelijk een voorbeeld te geven dus van de verschillen tussen de twee systemen. PFC is bottom-up opgericht. Onze bosstandaarden worden eigenlijk op regionaal vlak besproken met belanghebbenden, mm-hmm. om zeker te zijn dat zij daarmee instemmen op basis van internationale criteria die worden vastgelegd door PFC Internationaal. Dus als wij iets op een regionaal vlak doen, bijvoorbeeld er zijn criteria op internationaal vlak om onze bosgronden te beschermen, hoe gaan we dat concreet doen dan in elke regio of land waar wij aanwezig zijn? Een bos in het taiga, een bos een oerwoud of een bos in Europa, zijn de bodems verschillend en mm-hmm. dus... is het belangrijk om de verdichting van bosbodem eigenlijk te voorkomen. En dus we gaan dat met belanghebbenden kijken hoe ze daarmee bijvoorbeeld operationeel gaan met een houthakker wordt de boom getrokken door een paard, wordt dat via een kabel gedaan, wordt dat bijvoorbeeld via helikopter gedaan, bijvoorbeeld, ja, zoals in Alaska. Voilà. Op bijvoorbeeld een ander punt is ook om niet te missen. Er zijn wel specifieke regionale problemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Wallonië is er nog altijd een probleem van overpopulatie van groot wild. Ja. Dus die gaan aan de boompjes knabbelen en wil zeggen dat de diversiteit van het bos minder groot is. Dat moet dan lokaal aangepakt worden met belanghebbenden van de regio. Mm-hmm. Het verschil daarbij, bijvoorbeeld FSC, is meer top-down met gelijkaardige standaarden voor grotere regio's. Ja. Bijvoorbeeld over heel Europa met een interim standaard.
Oké. Okay.
Als ik dat zo ruw schets. Hè. Mm-hmm. Dus voilà. PFC is ook meer toegericht naar smallholders. Dus we hebben meer dan 1 miljoen boseigenaren. En ten opzichte van FSC, die met een 150.000 zit. Dus FSC is meer geconcentreerd op grotere percelen.
Ja.
Dus voilà, we zijn sterk uitgegroeid. En dat geeft ook het areaal bos die wij hebben. Dus met 90% van de bossen in de omringende landen. En ruw gezegd 70% wereldwijd.
Ja. Oké. Okay.
Dus wij zijn wel heel sterk en het is dus vanuit Europa gestart. Ja. Maar het is ons systeem van aanpassen op regionaal vlak is zeer virtueus en heeft eigenlijk heel veel goede initiatieven gemaakt. Mm-hmm. In Azië, in Afrika beginnen we daar ook heel sterk op te komen. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, dus we zijn nu overal. Dus voilà.
Oké, okay, super. Ja, als een bedrijf zich dan wil laten certificeren bij jullie, hè, wat moeten zij concreet doen? Zijn er ook verschillende opties voor certificering? Bij ons in de voedingsindustrie zie je dat je bijvoorbeeld op groepsniveau je kan laten certificeren of per site. Bestaat er bij jullie ook zoiets?
Ja, uiteraard. Er bestaan verschillende typen certificaten. Dus voor een bedrijf die hout omvormt of papier omvormt of een drukker is, ofwel is dat een individueel certificaat, ofwel dat is een multi-site certificaat, dus waar bedrijven van éénzelfde filiaal één vestiging hebben als certificate owner en dan plus andere vestigingen. En dan de producer groep certificatie, daar zijn wel een aantal maatregelen voor om in die groepscertificaat te kunnen komen. Het zijn voor kleine en onafhankelijke bedrijven, mm-hmm. met maximaal 50 werknemers en een max omzet van 10 miljoen euro. Wanneer een bedrijf zich wil laten certificeren, dan moet hij eigenlijk ten eerste een type certificaat. Hij kan altijd bij ons terecht om begeleiding te hebben.
Ja.
hij moet een type certificaat kiezen en een certificatie-instelling kiezen. Dus er zijn een stuk of 13 certificatie-instellingen. Hij moet zijn huidige PFC-bevoorrading en bevoorrading in kaart brengen. Een opvolgingsmethode kiezen. Dus men kan dat eigenlijk via oftewel fysieke scheiding, ofwel percentagemethode, ofwel een kredietmethode. Hij moet voor alle materiaal die niet PFC gecertificeerd, dus niet uit PFC gecertificeerde bossen komt, en ook moet hij zijn zorgvuldigheidsmethode DDS toepassen, om duidelijk te zijn dat het gecontroleerd goed wordt. Ook om aan de wetgeving IUTR te beantwoorden. En dan moet de organisatie eigenlijk een procedure schrijven. Dat is om te zeggen hoe hij zijn houtstromen gaat controleren, wie er eigenlijk verantwoordelijk is binnen het bedrijf voor dat op te volgen en zodanig dat er gewoon eigenlijk een controle kan zijn over de flows in en uit van gecertificeerd materiaal.
Ja, oké. En die percentage- en kredietsystemen, dat is dan als je een EFC gecertificeerde stroom hebt en een niet gecertificeerde stroom dat samenkomt? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, die percentagemethode bijvoorbeeld, om dat heel duidelijk uit te leggen, soms heeft men gecertificeerd materiaal, soms niet. Laten we zeggen, indien een bedrijf 10 ton aankoopt, waarvan 2 ton gecertificeerd, kan hij bijvoorbeeld zeggen dat hij 4 ton aan 50% gecertificeerd kan verkopen, ofwel 2 ton aan 100%.
Ja, dus voilà. Okay.
En dus dat, afhankelijk van de methode, afhankelijk van de klanten en waar men ook in de keten is, zijn er dus belanghebbenden om met die percentagemethode te werken.
Ja, okay.
Uiteraard om op een product het label te kunnen zetten, moet dat minimaal 70% gecertificeerd hout zijn.
Ja, oké. Dus, voilà. Ja, dus daarin is die tracering dan inderdaad heel belangrijk. Waarschijnlijk.
Exact.
Voor de certificering zelf, we hadden daarnet al even gesproken, jullie zeiden dat jullie met 4 waren in België van de organisatie PFC, of?
Ja, wij als PFC Belgium zijn eigenlijk, en dat is heel duidelijk om te bepalen en goed vast te leggen, wij doen geen certificering.
Nee, voilà,
dus wij zijn eigenlijk de normatieve instelling op Belgisch vlak. Maar wij komen zeker niet tussen in alles wat audit is. Mm-hmm. Dat is zeker om, zoals in een goede staat, het apart houden van van de justitie en van het parlement en dan van de executie.
Ja, ja.
en dat is zeker bij ons heel belangrijk en dat willen wij ook zo houden. Maar het wil wel zeggen dat wij daar zeker daar zijn om bedrijven te begeleiden, om bijvoorbeeld een interpretatie rond de normen te hebben, een hulp voor een extra specifieke vraag. Wij zijn daar, wij zijn een dienstverlenende bedrijf die de mensen meeneemt naar certificatie en hen helpt in dat proces.
Ja.
Dus voilà.
Okay.
En het certificatieproces wordt eigenlijk duidelijk door onafhankelijke certificatiebureaus gedaan, die een accreditatie moeten hebben. Ofwel bij Bijlak, ofwel bij Kofrak, ofwel bij dus een herkende accreditatiebureau.
Ja.
Dus er is 1 per land. En dus in België zijn er 13 certificatie, als ik mij niet vergis, 13 certificatieinstellingen actief voor ons.
Dat is nog een groot aantal eigenlijk, ja?
Ja. En hoe dat duidelijk gebeurt, dus wanneer een bedrijf zich wil laten certificeren, dan gaat hij ook dus ten eerste een managementverklaring moeten afleggen. Verantwoordelijkheden tussen de directie en persoonsleden eigenlijk duidelijk bepalen. COC-betrokken werknemers juist opleiden, om die moeten daar wel een opleiding voor krijgen om goed te bestaan wat zij aan het doen zijn.
Ja.
De gebruikte methode en de beschrijving van de middelen voor een goede werking moeten ook duidelijk bepaald worden. Administratie van die COC uit te voeren. En dan jaarlijks gaan ze een interne audit doen. Interne audit, dat wil zeggen dat de verantwoordelijke van de chain of custody binnen het bedrijf gaat kijken indien alle procedures goed vaststaan zijn, de personeelsleden op de hoogte, weet ze hoe daarmee omgaan.
Ja.
En dan moet ze ook wel een procedure hebben voor niet-conformiteiten en klachten. Dus bij ieder bedrijf die bij ons wordt aangesloten, men mag daar een klacht indienen en die moeten dat dan regelen. Nadien elk jaar, jaarlijkse audit dus van het certificatieinstelling met een opvolging van de procedures, van de houtstromen, logo gebruik en dergelijke. met een hernieuwingsaudit om de 5 jaar, met een volledige herziening van alle punten.
Ja, oké.
Dus voilà. Okay.
Goed. De norm zelf, als ik het zo mag noemen, van de Chain of Custody. Ik heb gezien dat daar een nieuwe versie van is uitgebracht, die in november in voegen zal gaan. Wat zijn zoal de grote wijzigingen ten opzichte van de vorige versie?
Wel, bij PFC, zowel op BOS-niveau als op COC, of op Chain of Custody, ik zeg altijd COC, maar Chain of Custody-niveau, herzien we onze normen eigenlijk om de 5 jaar, minimaal. Ja, okay. Waarom is dat? Men ziet wel ook dat de regelgevingen veranderen, ook dat de situatie bijvoorbeeld in bossen ook verandert, met klimaatsverandering en dergelijke. Het is dus een bewuste keuze. En herziening wil niet zeggen dat we dat volledig veranderen. Nee, wij leren ook van wat er destijds gebeurde in de norm. Waren er misschien punten die grijs waren of niet duidelijk waren of niet hanteerbaar waren? Dan gaan wij dus dat allemaal herbespreken, kijken hoe we dat beter kunnen doen om op een pragmatische manier eigenlijk duurzaamheid te brengen in de bedrijven. Dus voilà.
Okay.
Maar uiteraard is er een forse toename aan regelgevingen waar wij ook aan moeten beantwoorden als certificatieinstelling of als normatief instelling. En dus de grootste verandering voor de Chain of Custody is ten eerste wel de controle van de leverancierstatus. Hebben we daar een nieuwe database ingezet?
Mm-hmm.
Verduidelijking van de Chain of Custody-methoden, dus percentage, krediet, fysieke scheiding. Het nieuwe productverklaring, dus 100% PFC Origin. Dat is dus, er zijn 3 labels, ik kan er wel even op terugkomen. Dus PFC gecertificeerd.
Ja.
En dat moet minstens 70% gecertificeerd materiaal zijn. En 30% die aan een volledige DDS, dus controlled wood, moeten zijn. Recycled, PFC recycled, die 100% gerecycleerd materiaal moet zijn. En dan de PFC 100% Origin. En die moet dus, er moet een fysieke scheiding vanaf het bos tot en met eindconsument en 100% PFC hout. Er is ook een aanscherping van het PFC-stelsel van zorgvuldigheidseisen, de due diligence, gelinkt aan de UTR, maar die gaat ook nog moeten heraangepast worden met de EUDR, die toch wel veel verder gaat in sommige mate.
Mm-hmm.
Voor sommige punten gaan wij al verder dan de EUTR, maar zijn we niet volledig compliant met de EUDR. En voor sommige zijn we al verder, dus voilà. En dan een vereenvoudiging van de voorschriften voor ondernemingen met meerdere vestigingen om daar gewoon de bureaucratie te helpen.
Ja, okay.
En te verminderen. Meestal is dat de bedoeling.
Ja. De EUDR, wat is dat exact? Gaat het over de CSRD-wetgeving dat is uitgebracht?
Dus het is een nieuwe wetgeving vanuit de Europese Commissie die nu in gang is gekomen en waar een aantal wel deadlines zijn voor grotere en dan micro en kleine ondernemingen.
Mm-hmm.
De bedoeling van die wetgeving is om te voorkomen dat er aan ontbossing, eigenlijk geïmporteerde ontbossing, in Europa komt. Het is de vervolger van de EUTR, die de EU Timber Regulation was. De Deforestation Regulation gaat ook vele malen verder, omdat die niet alleen maar hout bekijkt, maar ook soja, beef, palmolie, cacao, en ik ben er nog eentje vergeten, maar die komt wel terug.
Mm-hmm.
Maar dus waar er daar een volledige due diligence gaat moeten gebeuren, waar er ook geolocalisaties gaat moeten komen rond het product, om zeker te zijn dat die niet aan ontbossing bijbrengen.
Ja, oké. Daarnet sprak je over de wijzigende wetgeving. We zullen het daar straks waarschijnlijk wel nog eens over hebben, over de nieuwe PPWR. Maar nu gewoon omdat je sprak van, er is ook een certificaat van 100% recyclability.
Ja.
We zien dat het daarnaar evolueert. Hè. Voorlopig is dat toch de draft dat tegen 2030 alle verpakkingen 100% recycleerbaar moeten zijn.
Ja.
Er is ook een wetgeving goedgekeurd, of al sinds een draft van rond de Green Claims. En zeker als je dan gaat zeggen, want het is 100% gerecycleerd, hè, dat is een claim dat je gaat aanbrengen. Daarin hebben jullie dan waarschijnlijk ook eisen vastgelegd vanaf wanneer dat je van gerecycleerd materiaal mocht spreken.
Ja, uiteraard. Dus gerecycleerd materiaal is al een second usage is van, ja, van een product. Wij gaan duidelijk op recycleerbaarheid in, omdat dat ook zeer belangrijk is om de druk eigenlijk op onze bossen te verminderen. Mm-hmm. Na de plastic attack die wij hebben gekend, zijn er gigantisch veel merken eigenlijk overgestapt van plastieke verpakking naar kartonnen verpakking.
Ja.
Het is zeer goed, maar alleen in die dat uit hernieuwbare bronnen zijn. Ik zal er misschien daar verder op ingaan op een campagne die we nu aan het voeren zijn.
Ja.
En het zou idealiter uit duurzaam beheerde bronnen moeten komen.
Ja, okay.
Maar het feit dat al die bedrijven zijn overgegaan, zeer goed, maar heeft wel ook een serieuze druk gebracht eigenlijk aan op bossen,
mm-hmm,
omdat iedereen daarmee omgaat. Het is een gigantische markt. Het is bijna 900 miljard per jaar wereldwijd. Een markt, dus de verpakking is een markt van 900 miljard jaarlijks. En dat kan niet ten koste gaan van bossen. En dus wij wensen, willen merken, retailers, verpakkers helpen om dit verantwoord en duurzaam aan te pakken. Ja. En dus kortom, misschien de campagne die wij nu voeren, mm-hmm, bij retailers, bij merken, is geschreven met drie R's. Drie R's van renewable. Papier of karton kan alleen vanuit duurzaam beheerde bronnen komen. Responsibly sourced, en dat is iets dat men soms weglaat, maar het is wel heel belangrijk. De mensen die de verpakking, die het oogsten, die de pulp gaan maken, die de verpakking produceren, moeten ook eerlijk behandeld worden. Ja. Geen kinderarbeid, respect voor de rechten van inheemse volkeren, bijvoorbeeld. En dan het gedeelte inclusief recycled material, mm-hmm, is duidelijk naar de recyclage. Dus voilà, dat is wel een belangrijke.
Ja, oké. Okay. Mag zomaar eender wat van recycled material daarvan deel uitmaken? Of hij moet dat ook gecertificeerd materiaal zijn? Bijvoorbeeld als we denken aan de drinkbekers, hè, daar heb je soms een combinatie van gerecycleerd plastic dan met papier of karton?
Wij kijken eigenlijk alleen naar de houtvezels. Ja. Dus als Program for Forest Certification. Dus daar, wij kijken duidelijk alleen naar de houtvezels. Zoals ik zei, dus 100% van het materiaal moet dan gerecycleerd zijn. Maar uiteraard weet men wel dat een verpakking altijd een combinatie is met iets anders. Of niet altijd, maar we zien dat meer en meer. Het is sowieso biodegradabel en composteerbaar, maar uiteraard voor sommige toepassingen worden er, en u kent dat beter dan mij, coatings aan toegepast die dit minder of moeilijk toelaten om dat te laten recycleren.
Ja.
Dus packaging moet eigenlijk vanuit zijn conceptie tot en met realisatie worden uitgedacht volgens zijn gebruik, zijn levensduur, zijn toepassingen aan het verminderen van het impact op het milieu en behoud van het verpakte product. Men kan ook, en er zijn ook daar ook alle regels van de AFSCA, dus voor voedselveiligheid en dergelijke. Dus daar komen wij als PFC niet tussen, zou ik zeggen. Nee, okay. En er is geen golden arrow hieromtrent. Wel zijn er meer en meer technologieën, we zien dat, die dit toelaten en die dus packagings, de impact daarvan eigenlijk op het milieu nog verminderen. Ik kan er misschien wel een aantal voorbeelden geven. Als men kijkt bijvoorbeeld de Carrefour voor alles wat de kleine patatzakjes, die hebben daar een heel nieuwe methode uitgevonden om een drie-layer packaging te kunnen maken, dus die stevig genoeg is om een 2 kilo patatten in elkaar te kunnen houden. En voilà, daar zijn een aantal innovaties. Ik zie ook rond coatings, zijn er ook nieuwe type coatings. En ik denk dat het verder en verder gaat gaan, omdat er eigenlijk baat is om houtvezels te gebruiken die sowieso hernieuwbaar zijn, indien goed beheerd. En die ook een heel hoog recyclagepercentage hebben. Hè. Als men kijkt naar een aantal cijfers van de industrie, zou ik zeggen dat zeker de papier- en kartonindustrie daar een grote voorloper is naar recycleerbaarheid.
Ja.
Bijna 90% van de papieren en kartonnen worden gerecycleerd.
Mm-hmm.
Dus dat is zeker belangrijk.
Ja, wat we daar zien is voornamelijk bij bedrukt karton of papier, hè, krijgen we de problematiek van dan minerale oliën. PFAS is nu ook een hype, als we het zo mogen noemen. Alles is toch een hot topic, zeker terecht, hè, want het zijn gevaarlijke stoffen, maar er is veel rond te doen. Daarin, als ik het goed begrijp, zeggen jullie van oké, wij kijken eerder naar is het materiaal dat wordt gerecycleerd en dergelijke volgens onze normen oké? En dan is het aan FAVV om te beslissen, of Europese autoriteiten om te beslissen van oké, het is voedselveilig of niet voedselveilig.
Voilà, uiteraard heel goed uitgedrukt. Onze scope is duidelijk naar de traceerbaarheid van het ruw materiaal hout, vanuit houtvezels komt. Mm-hmm. Ik zou zeggen, het gaat veel te ver uit onze scope om dat daarop op een normatief vlak te kunnen gaan bepalen. Uiteraard, houtvezels kunnen sowieso van een plank tot en met een omslagbrief tot en met een verpakking zijn. Dus
ja.
De toepassingen zijn gigantisch. Dus indien wij voor normen voor elk type eindproduct zouden moeten hebben,
ja.
Ik denk dat bijna. Ja, zou, denk ik, we zouden een team hebben van 1 miljoen mensen.
Ja, dat is inderdaad wel meer werk. die biodegradeerbare en composteerbare verpakking, zei je ook dat jullie op inzetten?
Ja, zoals houtvezels zijn sowieso afbreekbaar, indien het uiteraard, zoals ik zei. Packagings, daar worden op aangepast met, ja, we weten dat er, zoals ik zei, sommige coatings zijn die dat niet of minder toelaten.
Ja.
Maar uiteraard zijn houtvezels sowieso al van nature afbreekbaar. En ik denk dat, zoals ik zei, de technologieën die er vandaag de dag op de markt komen, dit meer en meer zullen mogelijk maken en ik denk dat iedereen daar ook baat bij heeft om daaraan te werken, uiteraard.
Zeker.
Naar die bio-economie, circulaire economie, ja.
Ja, maar het zal nog een opgave zijn, omdat er momenteel, wat er in de draftversie staat van de Packaging and Packaging Waste Regulation, is dat, er zijn 5 vereisten, denk ik, om een verpakking recycleerbaar te noemen. Eén daarvan is dat het een andere stroom niet mag verstoren. Als we kijken momenteel naar de composteerbare verpakking, in Frankrijk bijvoorbeeld, mag die niet zomaar bij het organisch materiaal. Hier in België, naar Vostplus toe, hebben daar eigenlijk ook hogere tarieven voor die composteerbare verpakking. Dus er is wel nog wat uitdaging rond om dat goed recycleerbaar te krijgen.
Uiteraard, ja. En de verpakking moet nog altijd zijn functionaliteit kunnen garanderen volgens een reeks criteria en evaluatiemethoden die ik zou zeggen, intern ook in de industrie, er is, zoals ik zei, geen golden arrow.
Nee, klopt.
Indien met vlees moet verpakken, dan moet men ook gaan kijken hoe dat... dat die niet gaat bederven of te snel, want anders heeft dat ook een ander impact. Het is een heel complex en, zou ik zeggen, holistieke approach die er gaat moeten toegepast worden naar verpakking toe. En misschien moet er wel voor sommige producten wel een type of een andere coating of niet, om te voorkomen dat gewoon dat het eerste product die verpakt wordt dan niet meer goed komt naar de consument. Dus,
Ja, we zijn nu al even bezig. We hebben toch af en toe een zijsprongetje gemaakt naar die draftversie voorlopig van de Packaging and Packaging Waste Regulation. Als ik het zo hoor, spelen jullie daar ook op in? We hebben al een aantal punten aangehaald, maar kan je nou eens exact zeggen hoe dat jullie dat meemaken, zal ik maar zeggen?
Ja, er is vanuit de. Dus die regelgeving is nog niet van orde.
Nee.
We zijn zeker naar andere type regulaties eerst aan het kijken, zoals EUDR, maar de Packaging Waste Regulation. Hoe PFC daarop reageert, ten eerste, wij spelen duidelijk in naar alles wat biodiversiteit is. En bevorderen van duurzaam bosbeheer, inclusief het behoud en ontwikkelen van biodiversiteit in bossen. Vernieuwbaarheid van de houtbron.
Mm-hmm.
Dus duurzame en certificatie, boscertificatie, garandeert dat die houtbron ook hernieuwbaar is en dat er nieuwe bossen worden aangelegd wanneer die geoogst worden, maar ook dat de kwaliteit van bossen ook verbetert. Ook het gedeelte lokaal. Lokale aankoop staat ook in die regulatie. 75% van de bossen in Europa zijn PFC gecertificeerd. En als men kijkt naar omringen in de landen, is dat 90%. Dus, en voor packaging en voor papier en karton, het grootste deel van hernieuwbare grondstoffen komt uit Europa. Bijna voor denk ik, meer dan 90%, bijna 95% is geproduceerd in Europa. Dus wij hebben daar als PFC daar wel een zijn wel een stapje verder dan andere certificaties. Internationaal, we zijn ook een internationaal erkend label. Duidelijkheid van informatie die wij kunnen toebrengen, transparantie en traceerbaarheid. En dan evolutief wel, certificering is voortdurend in ontwikkeling om de industrie en kopers te helpen reageren op bos- en klimaatgerelateerde kwesties. En vanuit onze processen om dat telkens te herzien, kijken indien er een nieuwe norm is of belanghebbende dat er misschien iets veranderd is ook in de markt qua evolutie, dan kunnen wij dat altijd meenemen in onze herzieningen. Dus voilà.
Oké. Je hebt daarnet was het wel duidelijk dat bij producenten, hè, dat jullie wel gekend zijn, ook bij bosbeheerders dan en retail ook. Hè, gaf het aan de cijfers van hoeveel percentage bos dat er eigenlijk gecertificeerd is. Maar naar eindconsumenten toe of gebruikers, echt de consument zelf, zijn jullie misschien iets minder gekend? Voer je daar gerichte campagne naartoe of hoe zit dat?
Ja, uiteraard. We zijn een VZW, dus we hebben niet de middelen van een groot multinationaal om daar een gigantische campagne op tv te doen. Enfin, indien er hier iemand een steuntje zou willen geven, geen probleem. Ja. er kunnen ook een aantal gelden worden daarin gestoken. Nee, maar ons beleid is meer eigenlijk, het is een push-and-pull verhaal. We zijn ook wel duidelijk bekend door de consument. En ik zou zeggen, meer dan 50% van de consumenten herkent onze logo's. En dus met een zeer goede merkbekendheid. En we komen op heel veel dagdagelijkse producten voor. Eigenlijk. Ja. Als men kijkt bijvoorbeeld de papieren zakjes voor fruiten en groenten bij de Leize, bij Carrefour, de broodzakjes en dergelijke, die toch wel voor een grotendeels, bijna 95% ook gecertificeerd zijn. Mm-hmm. Dus... Daar zit het bij. We doen geen grote campagnes, maar we sensibiliseren wel bijvoorbeeld in bossen om daar een aantal plakaten te zetten. Denk eraan om duurzaam aan te kopen.
Ja.
Maar zoals ik zei, meer een push-and-pull verhaal. Direct communiceren naar B2C-gebruikers vraagt enorm veel inspanningen voor een kleine VLC2, dus dat kunnen wij ons niet veroorloven. Wij spelen meer op COC, dus Chain of Custody bedrijven, om de boodschap naar voren te duwen. En ook eindgebruikers zoals retailers. En deze hebben wel een gigantische grote verantwoordelijkheid om de consumenten aan te sporen naar verandering.
Mm-hmm.
Laten we misschien gewoon een stom voorbeeld nemen. Een koffiefilter.
Ja.
Je zit in eender welk winkel. En je ziet een aantal koffiefilters, maar geen van deze is gecertificeerd. Mm-hmm. Of uit duurzaam beheerde bronnen. Ga je überhaupt van winkel veranderen omdat die niet gecertificeerd is? Zeggen de percentages is heel klein.
Ja.
Dus het is dus eigenlijk meer aan merken en retailers om dit aan te bieden en eigenlijk gewoon die aanbiedingen te geven. En de grote vraag is uiteindelijk, ja, voor retailers, voor merken, voor eigenlijk eender wie. In een wereld waar hulpbronnen eigenlijk niet oneindig zijn, mag men zich dan nog veroorloven om niet duurzaam aan te kopen? Met de drie R's, is het überhaupt renewable, responsibly sourced, en dan is het recycleerbaar of kan dat in een circulaire economie worden toegepast.
Oké. Ja, het schiet me nog een vraagje te binnen. Ik weet niet of je het daarnet verteld hebt, maar stel nu een verwerker wilt zich bij PFC laten certificeren, hè, de Chain of Custody. Maar het uiteindelijke bos van waar dat materiaal komt, als we de ketting naar het begin doorlopen, is FSC gecertificeerd. Vormt dat een probleem of is dat eerder van, ja, wij hebben wederzijdse erkenning, dat is voor ons geen issue?
Er is momenteel geen wederzijdse herkenning van de twee systemen. Jammer genoeg, denk ik. Uiteraard... De bronnen van een FSC of een PFC-bos kunnen wel in hoedanigheid aankomen in bijvoorbeeld de DDS, dus alles waar due diligence wordt op toegepast. Ja. Dus die voldoen niet aan FSC of een PFC, indien het wel een of ander geval is. Maar ze kunnen wel in aanmerking komen voor de DDS, dus voor de due diligence system, omdat het risico, omdat er een traceerbaarheid is en dergelijke, dat daar dus het risico duidelijk als laag wordt beschouwd.
Ja, oké. Goed. Ik weet niet of jij nog iets kwijt wilt.
Let's do it.
Oké. Wel, ik wens je alleszins veel succes. En laten we de, ja, voornamelijk de, misschien wel de retail vertrekken om het wat aan te sporen. En dan zal het zo wel doorsijpelen naar de rest van de keten om duurzaam bosbeheer wat hoog in achting te houden. Het zal er wel naartoe evolueren, vermoed ik, met de wetgeving die er allemaal zit aan te komen.
Ik zou zeggen dat we een aantal voorbeelden hebben van retailers en merken die daar duidelijk al vroegere stappen op hadden gelegd. En ook met hun ambities die tegen 2025 bijvoorbeeld 100% of 90% gerecycleerde materialen te hebben. Of gecertificeerde materialen. Dus er zijn heel wat retailers en merken die al goed op spoor zijn en dat vinden wij heel leuk. Uiteraard denk ik dat zijn de voortrekkers.
Ja.
En voor de anderen, de regelgevingen zullen denk ik jammer genoeg dan dat verder trekken.
Ja, voilà.
Enfin, jammer genoeg.
Ja.
Dat is een kwestie van standpunt.
Nee, inderdaad. Goed, maar ik wil alleszins hartelijk bedanken om langs te komen bij ons. Het was een interessant gesprek. Ik denk dat we op sommige punten wel heel diep kunnen ingaan, maar dat zal misschien een beetje te veel afwijken. maar alleszins, ja, ik wil u bedanken, Samuel. Bedankt voor langs te komen.
Dank u. Dank u om de gelegenheid te geven om dat in kaart te brengen.
Geen enkel probleem. En dan wens ik de luisteraars ook nog een prettige dag, avond, nacht, ochtend, wanneer dat je dit ook beluistert. En dan zien wij jullie tot een volgende keer. Dag.
Dag.
Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnormand.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.